Vanavond gaan wij weer terug naar Openbaring hoofdstuk 2. Wij waren trouwens al terechtgekomen in de tweede brief die aan Smyrna. Dan staat er: vrees geen der dingen, vers 10, die gij lijden zult. Zie, de duivel, dat is diezelfde als de Satan uit vers 9 uiteraard. De duivel zal van u lieden, enige daarvan staat er. Misschien had het moeten zijn velen van u lieden. Maar hij zal van u lieden, is goed Nederlands. Hij zal van u lieden in de gevangenis werpen. Opdat gij verzocht wordt en gij zult verdrukking hebben van 10 dagen. En de aanbeveling: zijt getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. En dat is ongeveer het einde van de brief. Een verdrukking van 10 dagen. Je zou je moeten afvragen natuurlijk, hoezo verdrukking van 10 dagen? Wat is daar nou voor ernstigs aan? Daar kom je wel overheen. Waarom moet dat in de Bijbel vermeld worden? Wij komen verdrukking tegen van 40 dagen. Dat is usance. Dat wil zeggen, 40 is sowieso verdrukking. En soms is het 40 jaar. En soms is het zelfs 400 jaar. Komt allemaal in de Bijbel. Maar 10 dagen... Maar u begrijpt, we zouden het niet letterlijk nemen. En het gaat dus ook niet over 10 kalenderdagen. Helaas moet ik u dat zeggen, want het duurde veel langer. Degene die de minimalistische Bijbelverklaring aanhangen, die zeggen, nou ja, het waren 10 jaren. Eventueel. Maar dat is wel erg kort geredeneerd, want wij weten wat er gebeurd is, sowieso. Het is achteraf praten dus. Hè? Wij weten wat er gebeurd is na de apostolische tijd. Het begon zelfs al in de tijd van de apostelen. Namelijk de christenvervolgingen. Een verdrukking, de vervolging van de gelovigen. Die niet alleen maar gevangen genomen werden trouwens, maar die ook stelselmatig en seriematig werden gedood. Want dat is wat in de praktijk gebeurd is. Voor degenen die het houden op 10 dagen, namelijk voor een periode van 10 jaar... die wijzen op de intensieve christenvervolgingen in het algemeen vanaf het jaar 303 tot het jaar 313. Dat zijn de jaren van Diocletianus. Ja, dat kan hij niet helpen, maar die man heet zo. Hè. Hij was keizer, Romeins keizer, Diocletianus. En dat, in die dagen was christendom officieel verboden. Van 303, het edict van Diocletianus, tot 313. Want in 313 krijgen wij van doen met de volgende keizer. Dat is Constantijn de Grote. Constantijn de Grote. En onder hem werd het christendom min of meer van de ene op de andere dag tot staatsgodsdienst. Hoe dat nou kan, dat kan. Die dingen gebeuren. Binnen redelijk afzienbare tijd zal ook het Mohammedanisme in een wat bijzondere variant, die nog niet bestaat, ook staatsgodsdienst worden. In heel de wereld eigenlijk. Ik wou zeggen in Nederland, maar er hoort Nederland ook bij. Hè? U weet, Nederland staat weliswaar naast de wereld en maakt de dienst uit in de wereld, zoveel mogelijk. Maar, hè? Maar maakt wel degelijk van die wereld deel uit. Maar dat gaat gebeuren. Ik heb het over het antichristelijke rijk in de toekomst. En dat gebeurt toch min of meer van de ene dag op de andere. Hoewel je het kunt zien aankomen. Ik bedoel, if you can't beat them, zeggen de Engelsen, join them. Dat wil zeggen, als je ze niet kunt verslaan, dan voeg je je bij hen. En als het dan onmogelijk blijkt het christendom uit te roeien, weet je wat, dan word je toch zelf christen. Dan hoor je erbij en dan heb je dat probleem niet meer, is het einde van de strijd. En dat is dus gebeurd. En dat zal in de toekomst ook gebeuren, want zal blijken dat men die ontwikkeling, met name van de islam, niet zal kunnen stoppen. Ik denk dat dat de dominante religie wordt in antichristelijke tijd. En er zijn heel wat andere religies die daar dan bij ingepast worden, die dan tot een compromis komen. Waarom ook niet? In vele godsdiensten, vooral de grote, de wijdverbreide, is sprake van dat men verwacht, want ik wilde niet zeggen daar verwacht men, want dat weet ik niet echt, maar daar is sprake van dat men verwacht de komst van de een of andere figuur die orde op zaken zal stellen in heel de wereld. Een soort messiasfiguur, dat bedoelt men. En wij verwachten dat ook. En de Joden verwachten dat, zeggen ze, bedoel ik, hè, zeggen ze. Christenen ook trouwens, zeggen dat ze dat verwachten. Ze hopen dat het nog heel lang duurt voor het zover is, maar dat is een ander verhaal. Voor de Joden geldt precies hetzelfde. De Boeddhisten verwachten in ieder geval de komst van Boeddha Maitreya. De zoveelste Boeddha, hij heeft een rugnummer ook, maar goed, daar gaat het normaal allemaal niet om. En de Mohammedanen, die verwachten inderdaad de komst van de Imam Mahdi. En die ISIS-lui, zal ik maar zeggen, die ze nodig een islamitisch kalifaat willen oprichten. Kortom, is een islamitische staat, sorry, die een islamitische staat willen oprichten, die hebben de filosofie, dan wel de theologie, dat dat eerst moet gebeuren voordat die Mahdi komt, die iemand Mahdi. En dat mag u niet al te vreemd in de oren klinken, want er zijn er heel wat, ook in het christendom, die denken dat eerst de hele wereld bekeerd moet worden tot het christendom en dan komt de Messias. Er zijn er ook die gedacht hebben dat toen Constantijn, de keizer, tot het christendom overging in 313... en toen christendom staatsgodsdienst was, dat daarmee het koninkrijk van Christus op aarde gevestigd was. Dan nemen ze de wederkomst van Christus wel erg overdrachtelijk. Maar ja, dat doet men wel meer met bijbelse dingen. En een evangelische variant bestaat ook, waarin men zegt, eerst moet het evangelie over heel de wereld gepredikt zijn. Dan hoeven ze niet noodzakelijk allemaal bekeerd te zijn. Maar eerst moet het evangelie over heel de wereld gepredikt zijn. En dan pas kan de Heer komen. En ze draaien het ook graag om. De Heer kan niet komen zolang wij het evangelie nog niet overal gepredikt hebben. Zeggen ze. En aangezien wij dat niet kunnen, is het alternatief dat dus de collectezak rondgaat. Om voor de hand liggende redenen. En dan heb je, wat zit je nou te grijzen, zuster? Dat is echt waar. Dat moet serieus. Ja. En dan heb je nog een smallere, iets smallere. En die houdt in dat eerst de Bijbel in alle talen ter wereld moet vertaald zijn geworden. Want dan hebben al die volken ook hun eigen Bijbel. En dat rekent men ook voldoende. En dan komt de Heer pas weer. Dus vandaar dat men de Bijbel vertaald heeft in het Fries. En in het Gronings. Is dat een taal? Wanneer weet je nou of het in alle talen vertaald is? En wat is een taal? Ik vind dat allemaal vreemde dingen. Maar al die ideeën, nou, het is eigenlijk één en hetzelfde idee, berust op de gedachte dat wij mensen moeten eerst iets tot stand brengen. En dan nodigen we de Heer uit en die komt dan. En wij bieden hem dat aan. En de aardigheid van de Bijbel is nou juist dat daar precies het tegenovergestelde geleerd wordt. Namelijk dat als de Heer komt, doet hij alle mensen werk weg. Brengt er een glashard, dat is een net woord in dit verband. Brengt er een glashard oordeel over en doet dan zijn eigen werk. En brengt zelf tot stand wat hij beloofd had te zullen doen. Dat geldt voor een Israëlitische staat in de toekomst. Hij zal eerst deze verwoesten. En dan van voren af aan beginnen met de herbouw van Jeruzalem en wat het maar was. En dat geldt ook voor ons, de bouw van de gemeente, waarvan hij zei, ik zal mijn gemeente bouwen. En zelf was hij het fundament. Heb u dat nog? Het begint bij hem en hij zou het doen. Dat we erin betrokken zijn, dat is waar. Maar niettemin blijft het zijn werk en niet het onze. En er komt er nog bij dat de gemeentebouw een zaak is van niet... er wordt in de wereld iets tot stand gebracht... maar precies het tegenovergestelde. Er wordt buiten de wereld iets tot stand gebracht. Want een gelovige van vandaag is iemand die getrokken wordt... uit de tegenwoordige boze eeuw, Galaten 1 vers 4... en daarmee buiten de legerplaats, Hebreeën 10, welk vers het maar was. Heb je dat nog? Wij worden eruit gehaald. En de bedoeling is niet dat de wereld bekeerd wordt in onze dagen. De bedoeling is dat buiten die wereld een gemeente van eerstgeborenen verzameld zal worden. En de Heer heeft gezegd dat die wereld bekeerd zal worden, maar dat zou hij regelen in de dagen hierna. Dat wil zeggen in de dagen van zijn wederkomst. En dat is niet alleen een kwestie van dat dan inderdaad het evangelie aan alle volkeren zal gepredikt worden, opnieuw, want dat is in tweede instantie uiteraard. Maar het houdt ook in dat allen die niet tot geloof willen komen, gedood zullen worden. Het heeft niet voor niks de grote verdrukking. Want dat staat te gebeuren allemaal, hè, in de toekomst. Maar goed, wat hier beschreven wordt in Openbaring 2, om daar weer terug te keren... is maar niet 10 jaar van de laatste 10 jaar van de christenvervolging door de Romeinse keizers. Maar als u mij vraagt, is het de beschrijving van de 10 perioden eigenlijk van christenvervolging... die die hele geschiedenis kent. Inderdaad, tot en met Diocletianus. Dat wil zeggen, tot aan Constantijn. Want toen werden de bakens verzet. Daar hebben we het later nog wel over. Maar voor degene... Ik weet niet of u het weten wil, maar ja... Het waren 10 perioden. 10 vlagen van christenvervolging. Het ging niet continu door. Soms was het weer rustig. En dan gewoonlijk kwam er weer een nieuwe keizer... en die begon dan overnieuw weer met christenen te vervolgen enzovoort. En de eerste van wie we dat weten was Nero. Dus ik geef even een opsomming in de gauwigheid. De eerste was, nummer 1, was Nero. Die keizer was van 54 tot 68. Daarna was het wat rustiger... En vervolgens nummer 2 is van Domitianus. Hij zegt zeg maar Janus. Ze heet allemaal Janus, bijna allemaal. Domitianus, dat is van 81 tot 96. En dan 3 was Trajanus. Dus van 98 tot 117. En vervolgens nummer 4, Hadrianus. De beroemde van de muur en zo, van die in Engeland, Schotland, die muur, Hadrianus. Ja, Hadrianus van 117 tot 138. Die sluit dus weer naadloos aan, hè. Op Trajanus. Er is geen pauze tussen. Hierna krijg je wel een pauze en kom je bij nummer 5. Dat is Septimus. Septimus. Nummer 7 betekent dat, maar ja. Septimus Severus. Dat was van 193 tot 211. Kan hier en daar ja mis zitten, maar doet er nou niet zoveel toe. Dat was 193 tot 211. Dan krijg je nummer 6, Maximinus. Een beetje een rare naam, Maximinus. Ja. Is het nou Maximus of Minimus? Maar. Maximinus, nummer 1. Hij draagt een rugnummer, want er kwam daarna nog een nummer 2. Die zo heette. Maximinus van 235 tot 238... Vervolgens nummer 7, Decius, met een C in het midden, Decius. alsof hij nummer 10 was. Nou ja. Decius, van 249 tot 251. Ze volgen elkaar langzamerhand in hoog tempo op. Nummer 8 was Valerianus. Valerianus. Van 254 tot 260. Nummer 9. Aurelianus. Aurelianus. Van 270 tot 275. En dan Diocletianus, Diocletianus, van 284 tot 305. En in 303 werd het edict van Diocletianus uitgevaardigd, waarbij het christendom officieel verboden werd. Maar dat heeft niet veel uitgehaald. Het bloed der martelaren was het zaad der kerk, staat er dan in de kerkgeschiedenisboeken. Het was onuitroeibaar. Soms vraag ik me af wie er in onze dagen nog bereid is zijn leven te geven voor zijn geloof. Ik bedoel, hoe sterk is dat geloof nu nog? Nou ja, ik zal eens een gevaarlijke uitspraak doen weer. Ik zal mijn nek maar weer eens uitsteken. Dan lees ik wel, dan hoor ik wel dat in bepaalde, laten we zeggen, Arabische, maar ik bedoel islamitische landen, christenen systematisch gedood worden. Ik vraag me altijd af, dat is echt een oprechte vraag, mijnerzijds. Zijn dat christenen zoals wij denken dat het christenen zijn? Of wat zijn dat voor christenen? Ik bedoel, ik ben wel eens een paar keer geweest in Jeruzalem. In die grafkerk daar, hè. Of in Egypte ben ik ook wel eens. Dan zie je daar die koptische christenen rondlopen. En van die oosters-orthodoxe in Jeruzalem. En dat zijn dan christenen. Maar ik heb nogal sterk de indruk dat die ook niks van de Bijbel geloven. Alleen behoren tot een christelijk systeem. Ze noemen het christelijk en ze gebruiken de naam van Christus. Wel, maar wat geloven die lui eigenlijk? Heb je dat nog? U weet wel, als iemand een vraag stelt waarvan het antwoord zo zonder meer voor iedereen duidelijk is, is het water nat of zoiets, dan antwoord je dat met de bekende tegenvraag, is de paus Rooms-Katholiek? Maar ik ben geneigd te vragen, is de paus een christen? Gaat me niet om deze man, hoor. Zoveel eer wou ik hem ook weer niet geven, maar zo in het algemeen. Wat geloven die lui eigenlijk? En dit is nog, lijkt ver van ons bed, maar in protestantisme is het net zo, hè. Dan zie je daar die ik zie ze meestal alleen maar op televisie, want dan komen ze tegenwoordig niet meer tegen. Maar die lui, wat geloven die eigenlijk? Je hebt laatst een feestje gehad van, wat was het, 10-jarig bestaan van PKN? Stik altijd in die letters. Van die PKN, en dan heb je een paar van die predikanten die leiding geven aan het feestje. En ik weet vrijwel zeker, die lui geloven niks. Die geloven dat de Bijbel een boek is, dat in het verleden geschreven is door allerlei verschillende mensen die ook theologen waren. Nogal amateuristisch, want ze hadden natuurlijk geen theologische graad. Sommigen waren maar gewoon boeren. Vissers en boeren, weet u wel. En zij hebben ervoor doorgeleerd en ze hebben dit wat in het verleden rudimentair werd aangedragen, hebben zij verder ontwikkeld tot een groter systeem enzovoorts. Zo praat de Rooms-Katholieke Kerk trouwens ook over zichzelf. Maar in het protestantisme in het algemeen is het heus niet anders. Maar geloven dat dit het woord van God is? Wel nee, hoor. Echt niet. Je mag al blij zijn als ze geloven dat Jezus ooit echt geleefd heeft. Maar opgestaan, toen al. Heb je dat nog? En dat heet dan christelijk. Dus ja, ik weet dat allemaal niet zo precies. Maar er gaat heel wat door onder de naam christelijk, wat er niks mee te maken heeft. En daarom denk ik wel eens, wat nou als de christenvervolgingen uitbreken? Wat dan? Wat, hè? Die lui van uit deze dagen die ik nou noemde, die geloofden in ieder geval. En die waren dan zo zonder meer trouw aan. En die kregen de gelegenheid om hun geloof af te zweren of wat dan ook, of te herroepen of wat dan ook. En die hebben bewust hun keuze moeten maken. Dat is nog wat anders dan dat die mensen rustig te bed liggen en er wordt er een bom naar binnen gegooid. Of ik roep maar wat, hè. Of ze worden in het voorbijgaan doodgeschoten of weet ik wat voor dingen ze tegenwoordig uithalen. Dat is nog wat anders. Maar goed, ik ben blij dat wij niet in die omstandigheden verkeren. Maar ik moet u zeggen dat die omstandigheden ooit wel een keer elke keer in Alkmaar komen, hè? Waarschijnlijk na onze tijd, zuster, zeg ik dan maar. Maar het gaat wel gebeuren, wat de Bijbel ook zegt. Maar daar een vervolging, een verdrukking hebben van 10 dagen. In het algemeen, dat kan ik dan gewoon zeggen, in het algemeen, als in de kerkgeschiedenisboeken die christenvervolgingen beschreven worden, dan beschrijft men inderdaad die 10 perioden van christenvervolging. Dat is niet uitgevonden om het kloppend te maken met dit vers. Meestal gelooft men niet dat dit vers daarover gaat. En daarom kan ik dat ook rustig zeggen. Het waren heel duidelijk 10 perioden afgewisseld met in ieder geval onder 10 verschillende Romeinse keizers, laat ik het zo zeggen. Soms afgewisseld met perioden van betrekkelijke rust. Maar niettemin, dat heeft pak een beetje 300 jaar, 250 jaar dan vooruit geduurd, tot aan Constantijn de Grote. En daarover hebben we het dan hierna weer in de brief aan Pergamus. Dus daar hoef ik nou verder niks over te zeggen. In elk geval, de brief eindigt zoals ze allemaal eindigen, alle 7, met verschillende woorden, maar altijd met dezelfde strekking. Dat geldt de eeuwen door, onder alle omstandigheden. Men wordt opgeroepen om trouw te zijn. En er wordt bijverteld dat daar een beloning voor is. Zo was het in vers 7... bij deze eerste brief, die aan Efeze. Wie overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs gods is. Dat dat overdrachtelijk bedoeld is, dat lijkt me een duidelijke zaak. Men zou deel hebben aan dat leven van Christus. In de praktijk eeuwig leven, want dat is waar die boom des levens over gaat. Hè? Dat weet u toch, hè? U weet, Adam en Eva werden de hof uitgezet. Omdat hen versperd zou worden de weg naar de boom des levens en ze daarvan zouden eten en dus eeuwig zouden leven. Staat er in Genesis. Dus daar staat die boom voor. Maar de belofte is die van leven. En hier eigenlijk ook, al heet het nou niet boom des levens, het heet nou kroon des levens, maar het woord leven wordt wel degelijk geïntroduceerd. De staat zijt getrouw tot de dood. Had ook kunnen zijn zijt gelovig. Want het is hetzelfde woord. Maakt geen verschil namelijk. Zijt getrouw tot de dood. Want ja, in die verdrukking, daar zijn er heel wat omgebracht. Hè? Zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Een bekroning van uw leven lijkt mij een te zwakke vertaling. Het punt blijft namelijk dat gelovigen geroepen zijn om te delen in de heerlijkheid en daarmee in de heerschappij van Christus. Wij worden geacht priesters en te zijn nu reeds en geroepen koningen. Daar hebben we het over gehad naar aanleiding van hoofdstuk 1. Waar staat dat Christus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dat was vers 6 van Openbaring 1. Ja. En hier wordt dat herhaald. En woorden van die strekking vinden we in al die brieven aan het eind. een oproep om trouw te zijn, want men zou beloond worden. En bovendien, aan het eind van al die brieven... nou, niet allemaal, geloof ik, maar vanaf deze vind je dat. Namelijk, die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Dat betekent niks anders dan let goed op wat je nou net gelezen hebt. Dat je begrijpt waar het over gaat. Daarmee wordt gezegd dat het niet gaat om de oppervlakkige tekst als zodanig, maar dat het gaat om wat erachter steekt. En dit is wat erachter steekt. Het is geschiedschrijving vooraf, dan wel, het zijn profetieën over de tijd vanaf de eerste komst van Christus tot aan zijn wederkomst. En dan nog een keer, die overwint. Zo eindigde vers 7, de brief aan Efeze ook. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Dat begrip tweede dood is nog nooit in de Bijbel voorgekomen. Het wordt hier voor het eerst genoemd, maar het wordt pas toegelicht in Openbaring 20, geloof ik. Als daar de zogeheten jongste dag beschreven wordt, waarin de doden zouden staan, dan zijn ze opgestaan dus, zouden staan voor God en geoordeeld zouden worden, en wie niet geschreven stond in het boek des levens zou alsnog geworpen worden in de dood. En dat heet dan de tweede dood, omdat het een twee keer doodgaan is eigenlijk. Het heet de tweede dood en die is dan definitief. Dat wil zeggen, daar komt men niet meer uit terug. En zalig ben je als de tweede dood geen macht over je heeft. Nou ja, dat stond in Openbaring 19 al over een andere categorie. Maar daar hebben we het later wel wat uitgebreider over. Wie overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden. En overwinnen, dat weet u, het leven is sowieso een strijd voor ieder mens. Sommigen nemen het heel serieus, anderen nemen het met minder genoegen. Maar het idee is dat wij zouden overwinnen door trouw te blijven aan de woorden des levens en aan de vorst des levens, aan de Heer die leven geeft. Dat is een overwinning. In de strijd waarin wij staan. En dat is maar niet de strijd om het bestaan, hoewel het dat uiteindelijk toch is. Maar het is de strijd tegen die boze, de satanas, de duivel, die in de praktijk, laat ik het zo zeggen, die in de praktijk de wereld regeert, toch? En we moeten zien dat we daar uit de buurt blijven. Was de bedoeling. Nou. Zo komen wij dan aan de derde brief. Die aan Smyrna, ik heb u gezegd, Smyrna, dat komt van het woord voor meren en wordt dus vertaald met bitter. Meren heeft van doen dus met dood en lijden in het algemeen. En bij vers 12 zijn we bij de brief aan Pergamus. En Pergamus, nou ja, dat is makkelijk. Gamus, dat is een huwelijk. Gamels, een huwelijk. En per wil zeggen dat het zwaar is. Dus letterlijk vertaald een zwaar huwelijk. Hoe zo'n plaats, zo'n nederzetting zal ik maar zeggen, in Klein-Azië, aan zo'n naam komt, weet ik ook niet. Kijk, Amsterdam, dat is makkelijk. Dat ligt aan de Amstel. Dat is, en Rotterdam ligt aan de Rotte. Maar hoe zo'n rivier aan de naam Rotte komt, ja, dat weet ik weer niet. En hoe zo'n rivier aan de naam Amstel komt, weet ik ook niet. Misschien stroomt er bier door, maar... Heinekendam, is dat wat? Nou ja, dat weet ik dus ook niet. Dat moet u mij nou niet vragen. Maar Pergamus wil zeggen een zwaar huwelijk. Want we zijn toe aan één huwelijk. De brief aan Pergamus beschrijft de tijd vanaf 313 van onze jaartelling. Dat is makkelijk een jaartal bij te zetten, omdat het het jaar is waarin Constantijn de Grote, wordt hij sindsdien genoemd, keizer werd van het Romeinse Rijk. Hoe dat zo gekomen is, dat kan ik u allemaal nog niet uitleggen. Vind ik niet zo nodig. Maar van Constantijn gaat het verhaal dat hij onderweg was naar Rome, want hij was niet in Rome. Hij was trouwens van Britse afkomst. Goed. Maar ook dat ga ik verder niet uitleggen. Maar hij was onderweg naar Rome om de keizerskroon te veroveren. Want u weet hoe dat gaat. De keizer is dood en er staan er een hele rij mensen op de stoep om de nieuwste Apple iPhone... Oh nee, dat is een andere vraag. Er staan er een boel mensen op de stoep om die kroon te verwerven. En voor dat doel vermoorden ze elkaar dan, weet u wel. En Constantijn trok ook op naar Rome met een leger. Er moest nogal van ver komen en het verhaal wordt, in de geschiedenis wordt verteld dat hij bij gelegenheid aan de hemel, of het nou in een droom was of in het echt, dat weet ik allemaal, dat doet er ook niet toe, maar hij zag in ieder geval een kruis aan de hemel en hem werd gezegd overwin in dit teken of zoiets. En die heeft toen het kruis als zijn embleem gevoerd en hij is inderdaad keizer geworden. Dat is het verhaal in het kort. Waarschijnlijk te kort. Maar zoiets. Maar dat was dus de eerste christelijke keizer. En dat heeft nogal wat veranderingen teweeggebracht, uiteraard. Hè. Dat weet u misschien ook. U had een moeder, die heette Helena. In de geschiedenisboeken staat meestal dat ze een vrouw was uit Oost-Europa, van Slavische afkomst, en dat die haar had opgedaan in een kroeg. Als ik nou ja. Ze wordt dus als hoer beschouwd, zal ik maar zeggen. In werkelijkheid, ze was een Britse prinses. Maar dat willen ze niet accepteren. Want ja, dan zou die Constantijn een Brit geweest zijn. En dat moet allemaal weggedrukt worden. Maar goed, Helena. Helena is beroemd geworden, de moeder van Constantijn is beroemd geworden omdat die... Nou, het schijnt dat hij al eerder christelijk was dan haar zoon. Maar vooruit. Maar die heeft van haar rijkdom en welstand gebruik gemaakt om eens naar Jeruzalem te reizen en de heilige plaatsen enzovoorts. En daar, sindsdien heet ze Helena van het Kruis, heet ze. Helena van het Kruis, want zij wordt geacht het kruis van de Heer Jezus gevonden te hebben 300 jaar later. Nou, bijna 300 jaar later. En zij heeft ook de plek aangewezen waar dan Golgotha was, in het graf. Zodat men daar een kerk opgebouwd heeft. Sinds die dagen, zo is dat gegaan, dat is Helena. Hoe betrouwbaar dat allemaal is, dat ga ik nou niet op in, want dat voert me allemaal veel te ver. Maar het heeft nogal wat teweeg gebracht. En de oorsprong van de heilige plaatsen, de bedevaartsorden enzovoorts. Goed, in de Rooms-Katholieke kerk dan, maar uiteindelijk ook in de protestantisme, ligt dus inderdaad bij haar. En ze is later heilig verklaard. Sint Helena. Waarom ze nou zo'n eilandje ergens in de oceaan zo genoemd hebben, dat weet ik ook niet. Helemaal in de veruit in de middle of nowhere, Sint Helena, dat weet ik ook niet. Lijkt me niet erg eervol. En toen hebben ze nog die Napoleon, die hebben ze daar uiteindelijk naartoe gestuurd. Dat weet u toch, hè? Naar Sint Helena. Ik vind het niet erg eervol voor Sint Helena. Maar dat maar weer terzijde. Als u er maar van doordrongen bent dat in die dagen van Constantijn de Grote er ineens iets geks gebeurde, een totale omwenteling. Sommigen vinden dat een geweldige omwenteling ten goede, want nou was de Romeinse keizer ineens een christen geworden en werd het Romeinse Rijk een christelijk rijk. Althans in naam. En sommigen beschouwen het als een zegen, mede omdat daar dan toch in elk geval daardoor een einde kwam aan de intensieve christenvervolging van de voorgaande eeuwen. Zo bezien moet je zeggen dat het een zegen is. Andersom, van de andere kant bezien, zou je het als een vloek moeten beschouwen. Ik doe dat ook. Gewoon, voor wat de kerkgeschiedenis er gaat, vanuit Bijbels standpunt. Ik denk dat het een uiteindelijk, als het dat niet was, is het dat geworden in elk geval. Een vloek, omdat daarmee ineens verband gelegd werd tussen christendom en de staat. En sindsdien waren de staat en het christendom één geheel. En in de praktijk stond ineens de keizer aan het hoofd van de kerk. En eigenlijk, die kerk had hier op aarde geen hoofd tot in die dagen. Over het pausdom moeten wij het nog hebben. Maar het pausdom is pas veel later uitgevonden. Dan ben je een brief verder. Dat is de brief aan Thyatira. Dan ben je bij de pausen terecht. Want men heeft pas met terugwerkende kracht de bisschop van Rome verklaard tot algemeen bisschop, opperbisschop voor heel de kerk. Papas. Worden verlatiniseerd tot, dan komt het Oost-Europa, maar daarna verlatiniseerd tot paus. Papa. Nou ja. En sindsdien wordt hij geacht de opvolger te zijn van Petrus en wordt er geacht een doorgaande lijn te zijn van plaatsvervangers van Christus op aarde. Dat moet Petrus zich laten aanleunen. En daarna zijn veronderstelde opvolgers in Rome. Nou valt niet te ontkennen dat je nu eenmaal altijd in het christendom mensen gehad hebt die voorop liepen. Iemand moet voorop lopen. Maar om die dan tot kerkvorsten te maken is dan toch volstrekt onbijbels. Maar het is ook eigenlijk pas uitgevonden, nou zo'n beetje in het jaar 590 ongeveer. Precies is het niet te zeggen, heeft zich langzaam ontwikkeld en het is daarna erkend geworden. En het is zich door blijven ontwikkelen de eeuwen door. En de onfeilbaarheid van de paus, dat is pas sinds 1890 of daar in de buurt ergens. Dat idee, dat is recent dus. Hè? Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Ineens komt de Romeinse keizer dus. Dat is de belangrijkste christen dus in die dagen. En die had het voor het zeggen in het Rijk. Hij was ook degene die dat concilie bijeengeroepen heeft in der tijd, in Nicea. Nee, Constantijn die had het niet zo op Rome. Die heeft zich ook gevestigd in Constantinopel. Dat is het huidige Turkije. En daar ligt ook inderdaad Nicea, ligt in de buurt van al die plaatsen die hier genoemd worden. Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira en wat het maar was. Daar ligt ook Nicea. En daar werd dat concilie, die kerkenraad zal ik maar zeggen, bijeengeroepen. En daar werd inderdaad een poging ondernomen om de leer van de kerk, van het christendom, vast te stellen en te normeren. Dat is wat je doet als je aan het hoofd van een organisatie staat. Dan wil je sluitende statuten, en omdat je ook wil bepalen wie er al of niet bij die kerk hoort. Met wie je rekening moet houden en met wie niet. Heb je dat nog? Daar dient een kerkelijke organisatie ook voor. Vandaar het idee van dat je in een kerkgenootschap belijdenis moet doen. Dat is niet anders dan dat je je handtekening moet zetten onder de statuten van de vereniging. Ja, het klinkt oneerbiedig, maar zo bedoel ik het ook al niet. Zo gebeuren die dingen. Maar punt is dat je daarmee dus bezig bent iets in de wereld een plaats te geven. Zeker als je dat doet terwijl je zelf hoofd van die wereld bent. De machtigste man op aarde. Als Romeins keizer. Maar ja, hij vond natuurlijk ook dat christendom maar een vreemd uit elkaar geworpen, ongeorganiseerde boel. Wat het was, want het werd natuurlijk altijd vervolgd in de voorgaande eeuwen. Dus het eerste wat hij deed, nadat hij zich dan tot het christendom bekeerd heeft, of hij echt een gelovige was, ja, dat weet ik toch niet. Weet ik echt niet. Maar hij is in ieder geval bekeerd tot het christendom. Sterker nog, ja, je kan hem zelfs, als je wil, beschouwen als een van de stichters of grote bouwers van het christendom als wereldgodsdienst. Hij stond als Romeins keizer ineens aan het hoofd. Hij verzamelde overal die leidslieden, die zogeheten bisschoppen, episcopossen, opzieners heet dat in de vertaling, van heel de wereld, bracht ze bij elkaar in Nicea. En daar werden de stukken besproken en afgehamerd. En daar is dus ook die bekende geloofsbelijdenis opgesteld. Hè? geloofs leidenis van Nicea. Daar is ook dat leerstuk van die goddelijke drie-enigheid. Hoe heet dat? Ja, vastgesteld, weggehamerd. Er is over gestemd gewoon. Zo simpel is dat. Nou ja. En nog zo wat. En toen werd het ineens, werd christendom toch een soort staatsgodsdienst. En geregeld door de keizer. En dat is een huwelijk tussen kerk en staat. En daar zijn we pas kort weer vanaf. Nou ja, de Rooms-Katholieken zijn er nooit vanaf geraakt. Omdat ze hun paus hebben als bisschop van Rome. Blijft dus gewoon Rome als zetel van, wat vroeger de zetel van de keizer was. Nou, is sindsdien geworden de zetel van de paus. En bovendien, die heeft daar ook dan nog officieel een eigen staat. En de Rooms-Katholieke Kerk wordt gerekend als een staat ergens in de wereld. Een rijk. Vandaar dat we de gezanten hebben ook, hè, bij de paus. Ambassadeurs. Zeker wel. Zo gaat het. En vandaar dat de Rooms-Katholieke Kerk, het was trouwens van de week in het nieuws, ik weet niet meer waarom, dat kan me ook niks schelen trouwens. Maar dat ging over het Vaticaan, had iemand gearresteerd. Ze hebben dus politie. En ze hebben een legertje. Van de Zwitsers, weet u wel. En ze zien eruit als Zwarte Piet, maar ze zijn wit. Maar het pakje, nou, hè? Maar het pakje is dat van Zwarte Piet, sprekend. Maar goed, slans wijs, slans heer. En ze hebben een rechtbank, die trouwens over de hele wereld recht spreekt. Al zij het dan gewoonlijk beperkt tot het zogeheten kerkelijk recht. Maar de wereld heeft er uitgebreid mee van doen gehad. Later, maar dan ben je nog verder, dan kom je ongeveer in de brief aan Sardis terecht. De dagen namelijk van de zogeheten reformatie, waarover later meer. Maar het gaat dan maar om dat je beseft dat sinds Constantijn het christendom ineens een plaats had in de wereld. Omdat de keizer was christen geworden en prompt bemoeide hij zich met de christenen en organiseerde hen tot een genootschap. En daarna is het even door het grote probleem geweest. Er zijn ook oorlogen overgevoerd. De juiste term wil men nou niet te binnen schieten. Dat is ouderdom, denk ik, maar dat wil je niet te binnen schieten. Maar de vraag wie aanstelt. Want het is de even door zo geweest dat de kerkelijke overheid de burgerlijke overheid aanstelde. Heb je dat nog? En de keizers van het Heilige Roomse Rijk werden aangesteld en erkend en gekroond door de paus. Dat heeft wat moeite gekost in de loop der tijd om daarvan af te komen. En de bisschoppen werden aangesteld weer door de keizers. We hebben het nou het Heilige Roomse Rijk, dat is in het algemeen Duitsland trouwens hoor. Om het makkelijk te houden. Maar het heette nou eenmaal zo. En dat is lang zo gebleven hoor. Bovendien, we hebben nogal wat rijken gekend die geregeerd werden door bisschoppen. Was vorige week, wanneer was ik in Luik? Nou ja, doet er ook niet toe. Luik was de prins-bisschop van Luik. De prins van Luik was bisschop van de kerk. Er is geen verschil tussen kerkelijke en wereldlijke macht. In naam wel, hij was prins en bisschop, maar ja, dat was één persoon. Dus, en we hebben in Utrecht hebben we nog, hadden we toch tot lange jaren de bisschop van Utrecht, je had een hertog van Gelderen en je had een graaf van Hamaland, van Zutphen en van Egmond, hier van Holland, graven van Holland, hier in Egmond, weet u wel. En ja, en, maar je had de bisschop van Utrecht. En dat was al zo sinds de dagen van Willibrord. En Bonifatius en wie het maar waar. Was het nou kerkelijke of wereldlijke overheid? Ja, dat maakte in de praktijk geen verschil. Hebben we dat nog? Dat is dat huwelijk. En in Nederland hadden we We vieren 200 jaar koninkrijk. Maar in Nederland hadden we in ieder geval sinds Willem... daarvoor ook eigenlijk, hoor. Maar sinds Willem I, de eerste officiële koning van de Nederlanden... hadden we de Nederlands hervormde kerk. En als je daar niet bij hoorde... dan kwam je niet in aanmerking voor een ambtelijke functie. Dat was daarvoor eigenlijk ook, maar toen heette het de Neder-Duitse kerk... En die naam kom je alleen nog tegen in het buitenland... omdat de mensen uit Nederland geëmigreerd zijn voor die tijd... en die hebben die naam meegenomen. Neder-Duitse kerk enzovoort. Zuid-Afrika, Canada, Amerika. Ja, Nieuw-Zeeland ook, geloof ik trouwens. Dat is me goed herinneren. Maar dat weet ik niet precies meer. Maar je moest daarbij horen. Het was één geheel. En nog steeds is het zo dat het Nederlandse koningshuis... wordt geacht Nederlands hervormd te zijn. Daar hebben wij het volgende op gevonden. We hebben Nederlands hervormd afgeschaft. We hebben het samengevoegd met wat anders. Daar stond niks tegen. Dat is toch goed als christenen één worden. En ja, dan moet er ook een andere naam gegeven worden. Dus sindsdien zijn we eraf... En dan hebben we een Rooms-Katholieke koningin. Of officieel. Ja. Of ik er wat tegen heb? Nou, ik denk dat nog koning, nog koningin die dingen heel erg serieus nemen. Of ze hun geloof serieus nemen, daar heb ik nou niks over willen zeggen. Daar wil ik niks over zeggen, kan ik ook niks over zeggen. Maar ik heb het over het lidmaatschap van een kerkgenootschap. En dat neem ik ook niet serieus, dus ik denk zij ook niet, trouwens. Hè? Nee, dat meen ik. Maar vooruit me weer. Maar het is maar dat u begrijpt dat kerken staan... Wij zijn pas, ik weet niet meer wanneer het was, maar het, is het 100 jaar, iets langer geloof ik. Oh, de dagen van Thorbecke. Dus dat is hier 120 jaar geleden of zoiets. Toen is die eenheid van kerk en staat, die scheiding gemaakt tussen kerk en staat. Dus dat is nog maar kort geleden. Niettemin bleef nog steeds van kracht het Nederlands Koningshuis. Alleen als het Nederlands hervormd is, anders erven ze de troon niet. Maar dat heet een zwaar huwelijk. En een zwaar huwelijk is een huwelijk dat moeilijk stand houdt. Dat zich kenmerkt door tegenstellingen, namelijk door strijd. Nou, zo is het eeuwen doorgebleven. De brief aan Pergamus beschrijft de periode vanaf Constantijn, 313 van onze jaartelling, tot, laten we maar zeggen, tot 590 van onze jaartelling. Dat is het jaar van Gregorius de Eerste. 590. Gregorius de Grote, de paus namelijk. En in zijn dagen werd dat pausdom... officieel gemaakt en met terugwerkende kracht. Daar komt het ongeveer op neer. En dan staat er in Openbaring 2 vers 12... schrijvende engel de gemeente die in Pergamus is... dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Zo beginnen al die brieven. Dit zegt hij die... Het was in vers 8. Dit zegt de eerste en de laatste, de opgewekte... En dan spreekt hij tot degene, of over degene... die juist hun geloof met de dood zouden moeten bekopen. En de Heer zegt, maak je geen zorgen, ik ben de opgewekte. En de eerste brief begon met dit, zegt hij... die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt... en de zeven gouden kandelaren enzovoort. Degene die namelijk het hoofd is, het werkelijk hoofd is... van de gemeente, door al die periode heen uiteraard. En nu is het, dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Dat zwaard, dat kwamen we al tegen in hoofdstuk 1 trouwens ook. Maar wij kennen dat tweesnijdend zwaard ook met name uit bijvoorbeeld Hebreeën hoofdstuk 4, vers 12, vers 13. Waar gezegd wordt dat dat zwaard een beeld is van het woord van God. En om dat woord gaat het. Ook in deze brief, of specifiek in deze brief. Het is de Heer die spreekt en oordeelt en dat soort dingen meer. Dat ligt niet aan de staat, dat ligt niet bij de burgerlijke overheid... ligt zeker niet bij de keizer. Dat zal de Heer zelf doen. Hij heeft dat zwaard. Ja. en dan, ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk waar de troon van Satan, de troon van de Satan, is. Dat is de beschrijving van Pergamus feitelijk. Want Pergamus is beroemd geworden omdat daar een zeer grote tempel stond gewijd aan Zeus. Als je het in het Grieks zegt tenminste. En anders is het Jupiter, als het in het Latijn moet via de Romeinen. Maar dat is volstrekt hetzelfde. En het is wel aardig misschien te vertellen dat dat altaar is afgebroken geworden. En steen voor steen weer is opgebouwd in Berlijn. Ja. En daar heb je dus het Pergamummuseum. Daar is trouwens ook een replica gemaakt van de poort van Babel uit het verleden. Die is daar iets kleiner nagebouwd, anders werd het te groot. Maar het grote pronkstuk van dat museum is inderdaad dat altaar van Zeus. Dat is ongelooflijk hoe groot dat is. Hè? Ik weet niet wanneer dat gebeurd is, eerlijk gezegd, hoor. Ik dacht dat het daarvoor al was, maar dat weet ik niet zeker. Hè? De grote dagen van de archeologie, dat men dit soort dingen deed, dat is eigenlijk de 19e eeuw geweest. Toen hebben ze archeologie min of meer uitgevonden. Dat is ook wel aardig om te vertellen. Dat is gekomen door Napoleon. Toen die in Egypte was en zei 40 bij de piramide, zei die mannen, soldaten, sans culotte, maar soldaten 40 eeuwen zien op u neer enzovoorts. Althans, dat dacht hij. In werkelijkheid waren het er nog meer, maar dat doet er nou niet toe. Maar hij was erg geïnteresseerd in het oude Egypte, mede omdat dat natuurlijk een wereldrijk was. En Napoleon wilde ook zoiets oprichten, maar daarmee is de belangstelling gewekt voor Egyptologie in het bijzonder en voor archeologie in het algemeen. Vandaar dat je in Parijs, in het Louvre, een heel uitgebreide verzameling hebt. Archeologie, maar specifiek Egypte. Dus kortom, dat is in de 19e eeuw allemaal gebeurd. En toen had je ook allemaal van die rare lui die zich die geen archeologen waren, want het vak bestond niet, maar die er een hobby van maakten, zal ik maar zeggen. En een van de belangrijkste daarvan was Schliemann. Die was schatrijk geworden en die is aan het zoeken gegaan. En die ontdekte waar Troje gelegen had, terwijl in zijn dagen niet eens geloofd werd dat het ooit bestaan had. Ze dachten dat het alleen maar voorkwam uit het verhaal van Homerus. Maar niettemin, hij vond Troje. En daarna hebben ze hem verweten dat hij er een puinhoop van gemaakt heeft, omdat hij die berg daar, die heuvel daar, dwars door midden heeft afgegraven in een geul en de spullen die hij vond heeft meegenomen enzovoorts. Dat wordt hem vandaag door de archeologen nog verweten. Maar je moet dan wel weten eigenlijk dat er in die dagen nog helemaal geen archeologie bestond. Toen maar weer. En zo heb ik nog een oud oom ergens die in Nederland begonnen is met opgravingen, ook in de 19e eeuw nog. En daar hebben wij aan te danken het Cam Museum, Marius Cam in Nijmegen. Dat heet nu het Gelders Museum, geloof ik. Het is gevestigd in het Valkenhof, maar eerder had hij al een heel pand neergezet. Daar staat er nog, staat ook op Cam Museum. En dat is nou archeologische bibliotheek van Gelderland. En hij heeft heel de Betuwe afgegraven naar Romeinse overblijfselen. Nou ja, naar. Die heeft hij gevonden, enzovoort. Op eigen kosten, want de man was ook schathemeltje rijk geworden aan de metalenhandel in Rotterdam. Maar toen maar weer. Maar het is wel aardig. Dat waren hobbyisten. Ja. Het aardige is dat ze hebben dat museum overgebracht naar het Valkhof en een andere naam gegeven. En toen heeft de familie heeft net zo lang geprocedeerd totdat dan toch weer die naam Kan in de naam van het museum werd opgenomen. En terecht, want het was oorspronkelijk zijn verzameling. Maar ja, die wordt dan overgenomen door de beroepsmensen. Die naam Kan willen ze dan niet meer horen. Maar toen maar weer. Archeologie. Maar ze hebben dus inderdaad dit ding, dit altaar uit Pergamum, hebben ze overgebracht naar Berlijn. En het is daar steen voor steen. Het is gewoon hetzelfde ding. Het is gewoon steen voor steen daar weer opgebouwd. Maar hiermee wordt meteen gezegd, en dat is toch wel het aardige, dat dat altaar van Zeus feitelijk was het altaar gewijd aan de Satan. En de Romeinse naam, variant, naam voor Zeus, variant van Zeus, is Jupiter. Maar het is gewoon de duivel. Er is nog een variant, maar Allah ging ik zeggen, dat wist je al, hè, broeder? Ja, maar voilà. De god deze eeuw, de oppergod, wat de wereld als de oppergod beschouwt, is volgens de Bijbel de duivel. De god deze eeuw, de overste van de macht der lucht, de overste deze wereld, de geest deze wereld, of hoe je maar genoemd wordt. Ik kan het niet anders maken, zo is het. En hier wordt het feitelijk bevestigd. Pergamus, waar de troon van Satan is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Ook in die dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij u lieden, daar de Satan woont. Want de Satan wordt geacht te wonen in Pergamum. Hoe dat zit met die Antipas, dat weten wij niet. Officieel niet tenminste. Maar het schijnt dat de een of andere apostel, of althans opziener of oudste die daar gepredikt heeft, inderdaad gedood is geworden in Pergamus. Maar overdrachtelijk is het eigenlijk Rome, hè? Waar het troon van Satan. Ik zei u al, het gaat niet om letterlijk. Het gaat om wat erachter steekt. En in de praktijk is dit de beschrijving van de periode van de Romeinse kerk. Dat is dan nog weliswaar niet officieel onder de pausen, maar het is onder de Romeinse keizers. En dus wel degelijk Rome. En dat heeft ertoe geleid dat men later, maar dan ben je in de volgende brief, dat men later de bisschop van Rome gemaakt heeft tot algemeen hoofd van de kerk. Zo is dat gekomen, maar het liep via de keizer eigenlijk. Nou goed. In de praktijk was het natuurlijk toch zo dat Constantijn de Grote de macht, de uitvoerende macht overliet aan de klerus, aan de zogenaamde geestelijkheid, de bisschoppen en wie ze maar waren. Maar ze stonden wel onder zijn supervisie, op zijn minst. En in de praktijk was dus de keizer het hoofd van de kerk. Nou ja, verder werd er geld gegeven aan ieder die zich tot het christendom bekeerde. En hoe weet je of iemand zich tot het christendom bekeert? Dat weet je doordat zo iemand zich laat dopen. Dus daar ging het er uiteindelijk om. En werkelijk geloof was daarna niet meer aan de orde. Dat begrijpt u. Je voldeed gewoon aan bepaalde eisen en dan werd je tot christen gerekend. En vervolgens werden die christenen dan ook nog de gezagsdragers uiteraard in het Romeinse Rijk, in dat keizerlijke Rijk. En wat het geloof van Constantijn betreft, hij liet zijn oudste zoon vermoorden. Je kan zeggen, hij zal er alle reden toe gehad hebben misschien. Weet ik veel. Maar echt christelijk kan je dat nou ook weer niet noemen natuurlijk. En hij liet zijn vrouw verdrinken in bad. Hetgeen voor keizers niet ongebruikelijk was, deze dingen overigens. Maar vooruit maar weer, maar daarvoor waren het geen christelijke keizers. En voorts, hij werd pas gedoopt op zijn oude dag. Dat wil zeggen op zijn sterfbed in de praktijk. Er zit ook een bepaalde filosofie achter. De filosofie was namelijk dat als je gedoopt wordt, dan word je eigenlijk pas echt een christen. Als je een christen bent, dan mag je bepaalde dingen niet meer. Dus als je dingen wil doen die een christen niet mag, moet je het doen voordat je gedoopt wordt. En dus werd de doop uitgesteld zo lang mogelijk. Bij voorkeur op het sterfbed. Daar hebben wij tot vandaag de gedachte aan te danken dat je eigenlijk pas op je sterfbed bekeerd moet worden. En in zwaar orthodoxe kring geldt die gedachte nog steeds. Nou ja, er zit ook een andere filosofie aan. Maar natuurlijk, dat wordt langs alle kanten goed gepraat. Het idee is eigenlijk, alleen als ik het samenvat, doe ik ze misschien niet helemaal recht. Maar als ik het samenvat, dan luidt het ongeveer zo. De bedoeling van het mens hier op aarde is toch dat hij komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Dat hij behouden wordt, toch? Dat is toch de bedoeling? Maar wat nou als je dat doel al bereikt als je nog jong bent? Wat moet je dan nog met de rest van je leven? En daar wist men geen antwoord op. En daar komt vanzelf de gedachte vandaan dat je je hele leven dus moet werken aan dat je zalig wordt. En dat kun je dus pas op zijn vroegst weten als je op je sterfbed ligt. Ja, er reden toen nog geen trams, dus je had grote kans dat je inderdaad een sterfbed had, zal ik maar zeggen. Ja, mag ik allemaal niet zeggen, want het zijn toch ernstige zaken, broeders en zusters. Maar ja, aan de andere kant zijn heel gewone zaken, toch? Maar dat idee is het, hè? En dan pas zo laat mogelijk, want zo vroeg kun je dat nog niet weten. Nou ja, enzovoorts. En sommige, ook in evangelische kring zijn er mensen die dan zeggen, ja, maar dat heb ik wel gedaan, maar dat was voor mijn bekering. Zo van, dan is het niet zo erg. Of mag het nog? Daarna mag het dan niet meer, schijnbaar. Ja, ik weet het ook niet hoe dat precies zit. Maar het is bekend. En om dat dan weer te vermijden, want door doop wordt men lid van de kerk, en om dus te zorgen dat men toch wat vroeger lid werd van de kerk, want dan kan je macht uitoefenen over de mens, en kerkelijke belasting eisen, heeft men zo langzamerhand kinderdoop ingevoerd. En onderbouwd met bepaalde theorieën over intrede, inlijving bij het verbond enzovoorts. Maar ieder serieus theoloog zal je vertellen dat kinderdoop inderdaad in de Bijbel niet voorkomt. En daarna zal hij je vertellen dat het wel een beetje, dat het niet helemaal in strijd is met de Bijbel. Niet noodzakelijk tenminste. En daar hebben ze ook weer gelijk in. Dus vooruit maar weer. Maar in de Bijbel is het zo, je komt tot geloof en wordt dan gedoopt. En de rest van je leven ben je niet onderweg naar je wedergeboorte, maar ben je onderweg naar je kroon. Maar dat onderscheid, dat kan ik eigenlijk nauwelijks terugvinden in de kerkgeschiedenis dan wel in de theologische geschiedenis. Nou ja, dat iemand die de marteldood stierf daarvoor een kroon zou ontvangen, dat is bekend. En het heet dan de martelaarskroon. Zo noemt men dat. En soms schrijft men niet dat iemand de marteldood gestorven is, maar men schrijft, hij heeft toen en toen de martelaarskroon ontvangen. En dat bedoelt men mee, toen is hij om zeep gebracht. Dat is het eigenlijk. En die gedachte is ontleend inderdaad aan Openbaring 2 vers 10. Zijt getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Hebben we dat nog? Maar iets als een kroon ontvangen, dat wist men niet. Vandaar dat iemand als Luther moeite had met iets als de brief aan Jacobus, de brief van Jacobus, die zegt dat je pas zalig wordt als je niet alleen gelovig bent, maar ook de werken hebt. En de man, Luther dus, heeft niet begrepen dat het daarbij niet gaat om zaligheid in de zin van wedergeboorte, maar om zaligheid in de zin van loon dat men zou ontvangen. Heb u dat nog? Die dingen zijn wel te verklaren. Men wist het niet. Afgezien daarvan, sinds de dagen van Pergamus, sinds Constantijn, was niet meer de Bijbel doorslaggevend, maar het gezag van de keizer, en onder de supervisie van de keizer, het gezag van het concilie. Het bestuur van de kerk, die toen dus in ieder geval Romeins was. En later werd aangevuld met het pausdom enzovoorts. En dat is zo gebleven. Het gaat om de leer der kerk, niet om de leer van de Bijbel. En ik heb zelfs wel eens door een Calvinist horen vertellen dat als je in de Calvinistische kerk belijdenis doet van je geloof, dat het eigenlijk niet belijdenis is van wat je gelooft, maar het is een erkenning van de leer van de kerk. Dat wil zeggen, je erkent de leer, of je erkent wat de kerk gelooft, of althans wat de kerk leert, van de leer van de kerk. Maar het gaat niet om de leer van de kerk. Hoe goed en hoe bijbels die ook zou zijn, gaat om wat de Heer ons leert. Wat het woord van God ons leert. En er moet vooral niemand tussen komen staan. Heb je dat nog? En vandaar, dit zegt hij, die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Dat woord, het onderwijs dus ook, maar ook het oordeel wat ermee samenhangt, gaat van hem uit en van hem alleen. Nou ja. Maar die troon van Satan in Pergamus staat uiteindelijk voor de troon van de keizer in Rome. En als je hem doortrekt naar de volgende brief, dan wordt het de troon van de paus in Rome. Maar daarmee verandert er eigenlijk niks. Nou goed, dan staat daar in vers 14, maar ik heb weinige dingen tegen u. Want ja, ze hebben wel iets bewaard, maar daarna komt wat de Heer tegen hen heeft. Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de lering van Balaam, van Bileam is dat, hè, die de lering van Balaam houden, die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren. Het verwijst naar een fase in de geschiedenis van Bileam die wij slecht kennen, waarbij ik dan moet toegeven dat in de Bijbel daar ook niet zo heel veel over gezegd wordt en je leest er makkelijk overheen. Binnen het Jodendom weten ze het gewoonlijk uitgebreider te vertellen. Maar het idee is dat die Bileam niet alleen maar geprofiteerd heeft, gesproken heeft, om geld. Want hij wist dat het onzin was wat hij wilde gaan vertellen, zal ik maar zeggen. Hij moest namelijk voor geld zou hij Israël vervloeken, waar overigens niks van terecht kwam, maar dat is weer een ander verhaal. Maar het was ook die Bileam die Balak leerde, die tegen Balak zei: als je dat volk wil verslaan, dan moet je zien dat je met dat volk vermengt. Dat wil zeggen via huwelijken. Dan moet je de vrouwen daarop afsturen. En dat is ook inderdaad wat beschreven wordt in nummer 25... waar sprake was dus van vermenging tussen Israël en het volk van Balak. Wie waren dat ook alweer? Ontschiet me weer. De Midianieten, ja. Zodat ze zich vermengden. En dan krijg je dat verhaal dat een Israëlitisch man en een Midianitische vrouw iets aan het doen waren, waarvan ik niet begrepen heb wat het was. Ze waren iets aan het doen. En toen kwam daar Pinhas, ja. Je bent nog heel wat jonger eigenlijk, hè? Het duurt lang, die namen bij mij. Toen kwam daar die Pinhas en die nam zijn zwaard en hij doorstak die beiden in één keer, enzovoorts. En toen werd meteen zegen over Pinhas uitgesproken, van Gods wegen, enzovoorts. Kortom, daar was sprake van vermenging. En dat is precies wat die leer van Bileam inhoudt, hier in vers 14... Het is namelijk vermenging van kerk en staat. We hadden het immers over een zwaar huwelijk. Of wat dan voor een huwelijk door moet gaan. Maar een relatie die helemaal niet kan. Heb je dat nog? Het is hetzelfde als het ongelijke juk aangaan met ongelovigen. Men heeft die term uit is dat de eerste Korinthebrief? De tweede geloof ik. Maar men heeft die term gewoonlijk uitgelegd als dat het alleen maar over een huwelijk zou gaan. Maar dat is het niet. Het is in het algemeen zo. Het is voor gelovigen heel moeilijk om samen met een ongelovige dezelfde verantwoordelijkheid te dragen. Daarvoor staan wij te verschillend in het leven en hebben we te verschillende culturen en waarden en normen, levensbeschouwing, wereldbeschouwing en levensdoelstelling. Dat is niet te doen. En als het toch moet, dan wordt minstens van beiden verwacht dat ze compromissen sluiten. En je weet hoe het gaat, het zijn altijd de christenen die dan de compromissen moeten sluiten. En zich moeten aanpassen aan de wereld, want dat is algemeen. En dat is wat in de praktijk gebeurt. En dat is wat Bileam tegen Balak zei. Hij wierp zijn aanstoot voor. En zo is het in de kerk ook gegaan. Christenen moesten zich aanpassen en kregen een positie in de wereld waarin ze eigenlijk helemaal niet thuis hoorden. En dat heeft uitwerking gehad op hun christelijke levenshouding, levenswijze enzovoorts. Nee, ik denk dat de nooit hoorde die, hoe heet die man, de Amerikaanse president hoor ik, zoals die weet ik nou niet meer. Obama. Dan hoor je die praten en over die ISIS-bestrijding enzovoort. Dan denk ik, zou die man, als die man nou wist wat ik wist, over hoe dat zou gaan zou in de toekomst, wat zou die dan nog kunnen doen? Dan zou die weten wat ik weet, namelijk, ja, je kan er wel tegen gaan strijden, maar dan ga je toch niet winnen. Zo zal het nou eenmaal gaan. Later in openbaring komen we dat tegen. Wat doen die lui die de knieën gebogen hebben voor de duivel? De antichrist heet hij dan bij gelegenheid. Maar wat doen die lui tegen christenen, tegen gelovigen in de Heer Jezus? Ze onthoofden die lui. Staat in openbaring. En wat doen deze lui? Precies hetzelfde. Dus wat ze doen, dat is hoe het zou gaan. En dit is een ontwikkeling die inderdaad niet te stoppen is en die de hele wereld zal overspannen, hoor. Ja. Het is niet leuk om te vertellen, maar zo zou het gaan, ja. Maar goed. Maar als je dat weet, wat moet je dan als je daarin betrokken wordt? Als je macht hebt en invloed hebt in de wereld of verantwoordelijkheid draagt in de wereld. Wat moet je daarmee aan? Dan word je compleet ongeschikt voor. He? En of het zinvol is het te bestrijden, moet u mij niet vragen. Ik zou het niet weten. Misschien moeten we blij zijn dat er wat tegen gevochten wordt. Dan stelt het wat uit. Maar aan de andere kant, ja, het is ook vechten tegen windmolens. Met dank aan die Don Quixote. Don Quixote heet die. Ja. He? Nou ja, die naam weet ik ineens wel. Nou ja. En dan heb je nog vers 15. Alzo hebt ook gij die de lering der Nicolaïten houden. De lering der Nicolaïten. Die kennen we ook. Want ik werd het niet in Efeze al genoemd. Ik zie het zo gauw niet staan. Nicolaïten. Dat wil zeggen dat zij feitelijk zijn verleiders van het volk. Daar komt het. Ja, in vers 6 was dat. Dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. En inmiddels zijn die werken ontwikkeld tot lering der Nicolaïten. Dat is in de praktijk gewoon de macht van de geestelijkheid. De macht aan het volk betekent het ongeveer. Nicolaas. Het is eigenlijk te beschouwen als de vertaling van de Hebreeuwse naam Abiram. Van Abir, machtig zijn, overeenkomend met dat Nikao. Nikao, dat betekent de macht hebben. En Am, van Abir Am. Am is volk. En dat Nicolaus, dat Laus, dat is volk. Dat is gewoon de vertaling. En Abiram, die kent u uit het Oude Testament, althans, u wordt geacht die te kennen. Dat was de opstand van Korach, Datan en Abiram, weet u nog? Dat waren die lui die het gezag van Mozes in twijfel trokken. Die vonden dat het wat meer democratischer moest en dat de macht moest aan het volk. Democratisch is dus ongeveer hetzelfde. En inderdaad, Ogenblikkelijk na de... Nadat Constantijn aan de macht kwam, riep hij, nou ogenblikkelijk, maar binnen enkele jaren riep hij dat concilie bijeen, weet u wel. En daar werd dus op democratische wijze gestemd over, laten we zeggen, kerkelijke leerstukken. Het is niet maar wat de Bijbel zegt, hoewel daar wel over gesproken is in de argumenten, maar uiteindelijk wordt de keuze gemaakt op basis van meerderheid van stemmen. Alsof je daarmee de waarheid kunt bepalen. En dat is de zwakte dus ook inderdaad van democratie. Maar onder de christenheid hoort dat ook niet voor te komen. Wij bepalen niet door meerderheid van stemmen. Of door de kijkcijfers of wat het maar is. Wat de waarheid is en hoe het echt is. De waarheid wordt bepaald door wat God gesproken heeft. En daar gaat het maar om, hè. Maar ja, in de kerk werd dat anders geregeld en dat is tot vandaag zo gebleven. En die democratie heeft zich uitgebreid de hele wereld over, feitelijk. Maar het is werken der Nicolaïten en het is uiteindelijk lering der Nicolaïten. En de Heer zegt, het welk ik haat. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. Natuurlijk, de Heer heeft gesproken, dan gaat de mens het bespreken of het ook anders uitgelegd kan worden en daarna gaan we erover stemmen. Zal het duidelijk zijn dat ook al zou de uitslag van de stemming positief zijn en instemmen met de Bijbel, dat het niettemin door God zelf wordt afgewezen. Het is, hij heeft het toch gezegd? Dan is het toch zo? En dan kun je hooguit zeggen dat je er niet zeker van bent of het niet goed begrepen hebt. Maar je moet dan niet de zaak forceren en zeggen we gaan erover stemmen. En wat de meeste stemmen trekt, dat houden we voor waar. Maar zo is het wel gegaan en zo gaat het nog steeds. En zo kiezen ze nog steeds een hoofd van de kerk. In Rome in elk geval. Maar in het protestantisme gebeurt dat ook, hoor. En zelfs in wat men noemt de vrije kringen, want zo vrij zijn die ook niet. Die hebben ook statuten en een bestuur. En er worden inderdaad dingen besproken en er wordt erover gestemd. We zijn waarachtig wel. En we denken dat het zo hoort. Nou ja. Maar dat is kenmerkend hier. En dus staat er... Bekeer u en zo niet, ik zal u haastelijk komen, bijkomen heeft men gezegd, en ik zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Dat is dat zwaard uit vers 12 en het is dus gewoon zijn woord. Dat is ook wat in de praktijk gebeurd is, want het heeft ertoe geleid dat buiten de kerkelijke organisatie, onder het gezag en de supervisie van de Romeinse keizer, allerlei groeperingen ontstonden die het dan toch niet mee eens waren met de gang van zaken. En die dan opnieuw of alsnog buiten de samenleving terechtkwamen en nu zelfs buiten het officieel erkende christendom. En dat is ook altijd zo gebleven. Er zijn altijd mensen geweest zoals ik, denk ik dan. Maar zoals u hopelijk ook, die zich van die kerkelijke organisatie in welke vorm dan ook niks aantrekken. En die zeggen, wij hebben hier een Bijbel en die lezen wij, die onderzoeken wij enzovoorts. En alle discussie beantwoorden wij met er staat geschreven. En daar blijft het dan bij, want verdere discussie is daar toch niet over mogelijk. Want dan moet je het verdedigen tegen kerkelijke inzettingen en dat soort dingen. Maar het heeft geen enkele zin. Die dienen een ander doel. Die dienen alleen, naar menselijk inzicht, de opbouw van de eigen menselijke organisatie. En ik zeg niet of dat het nuttig is of niet nuttig. Ik zeg alleen dat wij daar niks mee van doen hebben. Wij maken deel uit niet van organisatie, maar van een organisme. Van het levende lichaam van Christus. En daar leven wij uit. En, maar niettemin, die groeperingen buiten de kerkelijke organisatie, die zijn altijd lastig geweest, hè? Voor de kerk bedoel ik. En dat zijn wij ook in onze dagen. Wij zijn lastig, want wij zijn het dan overal weer niet mee eens. En we vinden dat het anders is en anders moet. En dat soort dingen meer. Want zo werkt het dan. Zo kijkt men dan tegen ons aan. Zo zie ik mezelf helemaal niet, maar... Nee, echt niet. Ik zie mezelf alleen als een oprecht christen onderworpen aan de Heer. En in tweede instantie ook onderworpen aan de Heer. Verder niks. En dan in alle oprechtheid en eerlijkheid, maar ook met de volle inzet, gaat het om dat woord van God dat ons zou onderwijzen. Het zoeken naar de waarheid die wij zouden verstaan en die ons vrij zou maken. En dan neemt men ons onze vrijheid kwalijk, terwijl dat toch gewoon het resultaat is van het woord van God, want dat staat erin. Enzovoorts. Zie je? Maar lastig blijft het dus altijd. En zij zijn dan vervolgens ook degene die vervolgd werden. En ze zijn er altijd geweest, hè, eigenlijk. Maar ze vallen pas op sinds de kerk werkelijk georganiseerd werd en een plaats kreeg in de wereld als erkend instituut. En wij staan daar naast. En dat levert een gespannen verhouding op. Altijd zo geweest en dat heeft oorlogen tot gevolg gehad, hoor. En veel bloedvergieten enzovoort. Ook in Nederland, overigens. Nou goed. Ik zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft, afsluiting van de brief, die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die kent u langzamerhand. En daarna volgt logischerwijze die overwint. Net als in de voorgaande brieven. Wie overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Maar u weet toch wat het manna is? De Israëlieten wisten het niet, maar Mozes zei: dit is het woord dat de Heere gesproken heeft. En zij is, u weet wat, is dat brood in de woestijn, weet u wel. Manna, 6 dagen per week. En op de zesde dag dubbel. En zij wisten niet wat het was. Daar noemden ze het man. Dat is zoiets als dinges. Ja, ja. Maar Mozes zei: dit is het woord dat de Heere gesproken heeft. Dat wil zeggen, het is een beeld van het woord van God. En daarom eten wij van het manna. Ik mag mij voeden met het manna dat God geeft met milde hand. En niet anders vertaald, ze hebben het ooit vertaald, dat lied met de, ik mag mij voeden met de spijzen. En dan denkt men aan het eten. Dat is nou zo jammer, want dat is niet de oorspronkelijke tekst. De oorspronkelijke tekst is: ik mag mij voeden met het manna, met het woord van God namelijk. Dat God geeft met milde hand. Omdat ik woon in het beloofde land, omdat ik een hemelburger ben, namelijk. En hier staat: ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Want voor de wereld blijft die bijbelse waarheid verborgen. Wat je ook doet en hoe uitgebreid je het ook publiceert op internet of waar dan ook maar. Het blijft gewoon voor de wereld verborgen. Men begrijpt het niet, men komt van een andere kant, men heeft andere belangen en weet met die Bijbel überhaupt geen raad. Maar ja, maar wij worden ermee gevoed. En ik zal hem geven een witte keursteen. Dat is een soort onderscheiding eigenlijk, hè? Om het maar eenvoudig te zeggen. Ik zal hem geven een witte keursteen in Handelingen 26, vers 10 komt dat woord ook voor. Daar is het vertaald met stem. Ik gaf mijn stem. Ik stemde in met. Ik gaf mijn stem aan. Ik keurde dus goed. En Handelingen 15, vers 26, sorry, Handelingen 26, vers 10. Ik gaf mijn stem. Ik gaf mijn keursteen, staat er eigenlijk. Dit woord. Mijn goedkeuring. Een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven. Wij zouden zeggen: het is een lintje, maar goed. Hè? Ja. Een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. En een naam is wat iemand is. Zijn reputatie. Misschien moet ik gewoon zeggen zijn titel. Als u begrijpt dat dit een soort onderscheiding is, een eerbewijs, dan kunt u zich ook voorstellen dat het bijvoorbeeld de ridderorde is. En dan wordt iemand gemaakt tot ridder in de orde van de kousenband of wat het maar was, hè. Guldenvlies, kent u die nog, Guldenvlies? Nou ja, iets dergelijks, maar dat is waar het over gaat. Wie trouwens aan de heer zal door van de heer zijn goedkeuring ontvangen en door de heer een positie, een naam krijgen. Een erfenis. Zoiets. Tot koning worden gesteld. Ontvang zoveel steden. Of hoe het maar staat bij gelegenheid in de, wat was het, Lucas 19, geloof ik. In de gelijkenis van de ponden. Dat is wat het is. Het is weer een andere woordkeus voor precies hetzelfde. Namelijk, als men trouw is aan de heer, zal men beloond worden. En dat is het eeuwendoel, heeft de eeuwendoel gegolden. En wat je dus vindt, maar dat vindt u in de volgende brief ook, dus hoe de tijden ook veranderen, hoe de omstandigheden ook veranderen, het blijft altijd een strijd voor de gelovigen om trouw te zijn en te blijven, gewoon aan het woord van God. En of de wind nou van links of rechts komt, ja, dat maakt allemaal weinig uit. Tragisch is echter wel dat heel wat geloofsvervolging, dat wil zeggen vervolging van gelovigen, in het verleden althans dikwijls kwam juist vanuit het zogeheten christendom. Heb je dat nog? Ik bedoel, het is diezelfde kerk geweest die aan het volk de Bijbel heeft afgenomen. En die de Bijbel op de zwarte lijst heeft gezet. Je kop ging eraf als je zo'n ding in huis had. Nou viel dat mee, want die dingen waren nauwelijks te betalen. Dus je kon er ook zo niet zomaar aankomen. Maar niettemin, zo was het wel. Om een voor de hand liggende reden. De kerk bepaalde wel wat waar was en wat niet. En hoe je moest leven en wie de Heer was en dat soort dingen meer. En iemand die een Bijbel had, ja, die zag dan dat het anders was. Althans, dat risico, dat zat erin. En dat was dus bedreigend voor de kerk. Ik bedoel, de kerk was niet langer ondergeschikt aan het woord van God. De Bijbel stelde zich boven het woord van, de kerk stelde zich boven het woord van God. En de kerk heeft een filosofie ontwikkeld die zegt, het waren onze voorgangers die de Bijbel geschreven hebben en wij blijven er gewoon aan doorschrijven. Heb je dat nog? Dat is in ieder geval tot vandaag de officiële Rooms-Katholieke gedachte. Officieel. Volgens mij in het protestantisme vind je hetzelfde terug, alleen daar is het niet officieel. Maar het gebeurt wel. Staat wel in de Bijbel, maar wij denken er anders over. Heb je dat nog? Ik zal nog maar geen voorbeelden geven, maar de Bijbel kent het een en ander aan regels en wetten, waarvan staat, is de Heer een gruwel. En wij vandaag moeten juist zeggen, nee, we zijn christelijk en daarom vinden we het geen gruwel. Dat moet allemaal maar kunnen, enzovoorts. En de Bijbel zegt, weg ermee. En wij zeggen, ah, moet toch kunnen. Mensen zijn nou eenmaal zo. Ja, mensen zijn zondaren. Dat is wat de schrift leert. En dat is de norm die gehanteerd zou worden. In onze gedachten. Dat wil zeggen, wij weten wat het is, we ontkennen het niet. We geven meteen toe dat we niet deugen, dat we ons er niet aan kunnen onderwerpen, maar dat niettemin. De Bijbel zegt, zo is het. En dan moet je dan daarna niet gaan goed praten en daar wat anders overheen leggen. En zeggen, ja, dat dachten ze vroeger, maar wij weten nu wel beter. Integendeel. De Bijbel is gezaghebbend. En dat is het grote probleem de eeuwen door tot vandaag. Om al dat gedoe over de Bijbel te kunnen passeren en van je af te laten. En slechts je bezig te houden met wat God geopenbaard heeft in zijn woord. En dat in het algemeen staat haaks op wat mensen ervan vinden. Ja, dat is zo. Het evangelie, het woord van God, is niet naar de mens. Maar dat is nou juist waarom het het woord van God is. En wat er waarde aan geeft, hè. Nou goed, meer daarover de volgende keer, want het is de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor dit woord dat zeer vast is. Voor die autoriteit die van dat woord uitgaat. waardoor einde komt aan al die menselijke filosofie en tegenstellingen en discussies, omdat u gesproken hebt, van bovenaf. En we danken u dat u ons roept, vanuit uw genade. En weliswaar zegt dat wij zondaren zijn, maar dat u een genadig God bent. Zeker daar waar wij ons onvoorwaardelijk aan u overgeven. En tot u komen, dan maar met al onze tekortkomingen. Maar van u ontvangen wij nieuw leven. En door u worden wij wedergeboren tot een levende hoop en gemaakt tot een nieuwe schepping in Christus. En we zeggen u dank dat we in dat bewustzijn ook vandaag mogen leven met al ons lek en gebrek. Wij danken u daarom voor dat levendbrengende woord waaruit wij wedergeboren zijn en waarmee wij ook ons mogen voeden vandaag. En daardoor veranderd worden, ook naar de inwendige mens speciaal, en veranderd worden naar het beeld van uw Zoon. En bekwaam gemaakt worden om tot zonen te worden gesteld in de toekomst en betrokken te worden in de openbaring van uw heerlijkheid binnen afzienbare tijd. Daarom dragen we onszelf aan u op, Vader. Wees u ons nabij. Dat is wat u ons beloofd hebt. Om Christus wil. Amen.